U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht in de één na laatste week van het kerkelijk jaar. U weet dat we aanstaande zondag natuurlijk dat schitterende hoogfeest vieren van Christus Koning. Christus die regeert als koning van hemel en aarde. En daarna gaan we natuurlijk de laatste week van het kerkelijk jaar in op weg naar de Advent. En ik ervaar sterk zelf altijd in die laatste week van het kerkelijk jaar, waarin ook dagelijks natuurlijk het Dies Irae wordt gebeden. Hè, dat gebed dat gaat over het einde der tijden, de laatste dag, de toorn van God. In die laatste week voel ik zelf altijd heel erg de urgentie stijgen om over bekering te spreken. En ook om werk te maken uiteraard van mijn eigen bekering. Want op het moment dat de Heer heel duidelijk de nadruk legt op zijn wederkomst, en op het feit dat er aan het einde van de tijden wel degelijk een oordeel komt, is ook natuurlijk die urgentie steeds groter dat we ons moeten bekeren. En Jezus zegt natuurlijk al 2000 jaar geleden ongeveer, bekeert u, want het einde is nabij. En dat einde is natuurlijk nog steeds nabij. En we moeten ervoor waken om natuurlijk niet te veel voorspellingen zelf te gaan doen, alsof wij weten wanneer het einde zou komen, want dat weten we niet. En die voorspellingen die zijn al heel vaak gedaan in de loop van de kerkgeschiedenis. Zo rond het jaar 1000 was er een enorme golf door heel Europa heen, waarbij boeteprediker's rondtrokken om de mensheid tot bekering te brengen, omdat het einde zou komen in het jaar 1000. Nou ja, dat einde is niet als zodanig gekomen. Maar natuurlijk is die oproep van die boeteprediker's zeker wel relevant. En als we kijken naar de toestand van de wereld op dit moment, dan zien we natuurlijk wel dreigingen van een schaal die we als mensheid nog nooit eerder hebben meegemaakt. Dus maak werk in het bijzonder deze dagen als voorbereiding. Ook op de Advent natuurlijk die eraan komt. Werk van uw bekering. Hè. Ga biechten als het kan. En probeer ook gewoon regelmatig de Heilige Mis bij te wonen. En bid dagelijks de Rozenkrans. Hè. Dat is eigenlijk in een notendop natuurlijk de kern. En daar komt natuurlijk nog veel meer bij. Hè. Ik wil vandaag met u gaan spreken over Maria in actie. U hebt daar misschien al iets over opgevangen op de radio. Twee dagen volgende week die helemaal in het teken zullen staan van geld werven. Dat is de donderdag en de vrijdag, 24 en 25 november. En volgende week zal er dan ook geen podcast zijn, omdat of in ieder geval niet deze podcast, sommige uitzendingen gaan wel door. Omdat dan de fondsenwerving, het geldwerven, even het hele normale programma zal doorbreken. En dat zal dus op donderdagochtend beginnen en voortduren tot vrijdag laat in de avond. En ik wil vandaag eigenlijk wat met u spreken over de geestelijke kant van de kerk, die natuurlijk altijd voorrang krijgt boven de materiële kant. Maar ook de materiële kant van de kerk die wel degelijk belangrijk is. En die ook in een geestelijk licht gesteld kan worden. En ik zal u dadelijk vertellen wat ik daarmee bedoel. We zullen volgende week vrijdag ook aanbidding houden in de kapel van Radio Maria. U bent daar ook voor uitgenodigd als u dat wilt. U kunt er op de website meer informatie over vinden. www.radiomaria.nl/mariainactie. Als u dat intypt, dan komt u daar. En dan kunt u informatie vinden over de twee actiedagen, maar ook over de aanbidding. En waarom spreek ik vandaag over aanbidding, ook in combinatie juist met het werven van geld? Omdat dat geen twee tegenstrijdige missies zijn. Het is namelijk zo dat op het moment dat wij als kerk om geld vragen, we dat uiteindelijk nooit voor onszelf doen. En u weet natuurlijk de grote bedelordes, hè, zoals de Franciscanen bijvoorbeeld, die zijn juist ontstaan omdat ze geen commercieel doeleinde voor ogen hadden. Ze hadden niet de intentie om geld te verdienen. Het enige wat zij deden was bedelend rondtrekken om vanuit de voorzienigheid juist geld te ontvangen om die missie gestalte te kunnen geven. En die missie was natuurlijk een missie van prediking. Een missie van mensen het woord van God leren kennen. Een missie van de sacramenten verspreiden over de wereld. Dus uiteindelijk is die materiële missie altijd nauw verbonden met de kernmissie van onze kerk, de geestelijke missie. Nou, zoals gebruikelijk zal ik ook vandaag deze podcast beginnen met gebed. En omdat er volgende week vrijdag van 2 's middags tot 11 's avonds aanbidding in de kapel in Den Bosch zal worden gehouden, dus in de kapel van Radio Maria aan de Waalstraat 2. Hè. Nogmaals, u kunt daarbij zijn, hè. Dus tussen 2 en 11 's avonds volgende week vrijdag zal er aanbidding zijn. U kunt dan gewoon aanbellen en dan laten wij u binnen om naar de kapel te gaan. Maar met dat voor ogen wil ik graag vandaag openen met het gebed Pange Lingua, natuurlijk de bekende sacramentshymne. En ik zal die vandaag in Nederlandse vertaling bidden. Er zijn natuurlijk heel veel Nederlandse vertalingen van, maar ik heb er één gekozen uit het katholieke gebedenboek. En nou ja, in dat Pange Lingua wordt natuurlijk heel duidelijk verwoord dat de komst van Christus naar de aarde, 2000 jaar geleden, en zijn sterven aan het kruis juist in het sacrament wordt voortgezet. Dat het sacrament juist zijn tegenwoordigheid is in ons midden, in het hier en nu. En we zullen het voor dat gebed eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Loof mijn tong het glorierijke lichaam en het kostbaar bloed van de koning aller volken, dat voor onze schuld voldoet, uitgegoten als de losprijs. Loof het geheim dat leven doet. Hij die uit de maagd geboren, als een kind van ons geslacht, God met ons werd en als zaaier, strooide het woord met grote macht. Deed het wonder aller wonderen, toen zijn loopbaan was volbracht. Op de avond voor zijn lijden, licht hij met zijn broeders aan. En nadat met dauwdes spijzen Mozes wetten is voldaan, reikt hij hun de nieuwe schotel, biedt zichzelf als spijze aan. Het vlees geworden woord des vaders, spreekt een woord en brood wordt vlees. Christus bloed bevat de beker, eet en drinkt, weest zonder vrees. Schenk uw zinnen geen vertrouwen, slechts het geloof versterkt uw geest. Eren wij dan diep gebogen, dit zo heilig sacrament. De oude schaduw is vervlogen voor dit nieuwe testament. Wat de zinnen niet vermogen, worden door het geloof gekend. Eren zij aan God de Vader, en dat elke tong beleidt, dat zijn Zoon de macht aanvaard heeft en regeert in heerlijkheid. Lof ook aan de Geest hun liefde, hun gelijk in majesteit. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, nogmaals vandaag wat meer over de eenheid van de geestelijke en materiële missie die wij als kerk hier ook in onze tijd natuurlijk proberen uit te dragen. Ik hoor wel vaker als priester en u ongetwijfeld ook als trouwe katholiek de opmerking van ongelovigen en soms ook van katholieken zelf. Waarom moet de kerk toch al die rijkdommen hebben? We moeten toch een kerk voor de armen zijn en van de armen? En waarom zouden we dan als kerk schatten moeten hebben en goud en grote, mooie, sierlijke gebouwen? En het hele eenvoudige antwoord is eigenlijk, al die rijkdommen die de kerk heeft, zijn uiteindelijk niet voor de kerk zelf. Die zijn ook niet voor de mensen van de kerk. Maar die rijkdommen zijn uiteindelijk voor God. En het mooie is, als je het in dat perspectief ziet, dan zie je eigenlijk dat God, die natuurlijk de schepper is van hemel en aarde, verlangt dat wij als mensheid terugkeren bij hem. En dat wij ons hart voor hem openen en dat we hem loven en prijzen en eren, dat we voor hem buigen. En hij wil eigenlijk ook dat we in die beweging terug naar hem, de beweging die Christus natuurlijk mogelijk heeft gemaakt aan het kruis, dat wij ook zijn schepping meenemen. Dus dat wij als het ware zorgen dat alles wat wij doen en wat wij denken, maar ook alles wat wij hebben, dat we dat weer terugbrengen bij de schepper van hemel en aarde. Dus op het moment dat we over de materiële kant van de kerk praten, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat alle schatten en rijkdommen uiteindelijk weer terugkomen bij diegene die bijvoorbeeld het goud of het zilver of het koper heeft gemaakt, namelijk de schepper. En als een soort bewijs van dat wij dit als kerk niet uit onze duim zuigen, hebben we natuurlijk dat prachtige Bijbelverhaal vlak voor de kruisdood van Jezus, waarbij Maria van Bethanië de kostbare olie over de voeten van Jezus uitgiet. En we zien dan dat de leerlingen, of in ieder geval Judas natuurlijk, dat die verbaasd zijn over het feit dat Maria dat doet. Want die kostbare olie was een enorme schat en die wordt zomaar uitgegoten over de voeten van Jezus als een soort verspilling, zo lijkt het. En Jezus die geeft dan de belangrijke les aan de kerk, aan zijn leerlingen, aan de apostelen, dat op het moment dat Maria dit doet, dat dat geen verspilling is, omdat natuurlijk daarmee de voeten van de schepper, hè, van de Zoon van God, de Heer van hemel en aarde, dat zijn voeten worden gezalfd. En dat dat uiteindelijk een eerbetoon is aan God zelf. En dat op dat moment dat nog zelfs voorgaat voor bijvoorbeeld hongerige monden voeden. Want op het moment dat we dat die prioriteiten niet voor ogen houden, dat we niet eerst zien dat de eerste eer naar God moet gaan, dan kan het zijn dat we uiteindelijk ook onze eerste liefde verliezen. Dat alles eerst om Christus moet gaan en daarna vanuit onze liefde voor Christus moeten we pas onze naasten gaan helpen en beminnen. En natuurlijk is het zo dat wanneer wij als kerk, ik merk dat in parochies ook vaak, als wij als kerk om geld vragen, dat dat altijd een beetje ongemakkelijk is. We hebben het daar liever niet over. Niemand houdt ervan om te bedelen. Maar toch is het zo dat juist die grote bedelorders, zoals ik zojuist al noemde, dat die de kerk ook een belangrijke les hebben geleerd. Namelijk allereerst dat het geven van aalmoezen natuurlijk ook een werk van barmhartigheid is. Dat is iets wat al in het Oude Testament volop aanwezig is, waar natuurlijk wordt gesproken over het afstaan van tiende bijvoorbeeld, een tiende deel van je inkomen afstaan aan de geloofsgemeenschap. Maar het is nog meer dan dat. Het is namelijk ook zo op het moment dat bijvoorbeeld een Franciscaner monnik gaat bedelen om geld, dat hij ook zichzelf twee hele belangrijke lessen leert. Namelijk allereerst dat zijn congregatie, als ze echt trouw blijven aan die missie, uiteindelijk nooit een commerciële instelling zal worden. Want op het moment dat je zorgt dat je alles bedelt, en bedelen dat heeft een beetje een negatieve bijklank misschien, maar eigenlijk wordt daarmee bedoeld dat je hoopt geld te krijgen zonder dat je daarvoor producten aanbiedt, dan garandeer je dat je inderdaad geen winkel wordt, dat je niet een markthal wordt waarin je producten verkoopt en uiteindelijk op de lange termijn niet meer met je oorspronkelijke missie bezig bent, maar dat je uiteindelijk alleen maar bezig bent met winst te maken en eventueel te concurreren met andere bedrijven. En dat zijn we als kerk natuurlijk niet. Dus het is het garandeert dat we geen commerciële instelling worden. Maar ten tweede, en dat is wellicht nog belangrijker zelfs, is dat we ook als het ware worden verplicht om volledig te vertrouwen op Gods voorzienigheid. Dus op het moment dat een bedelmonnik rondgaat, maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld kerkbalansen in parochies, op het moment dat we dat aankaarten, dan zeggen we eigenlijk, wij vertrouwen erop dat God de mensen inspireert om ook materieel aan deze missie bij te dragen. En dat is natuurlijk een ontzettende moeilijke stap vaak en ook een groot vertrouwen is daarvoor nodig. En wat ik zelf wel een mooie vergelijking vind is het feit, ik heb een taal gestudeerd voordat ik priester werd, ik heb Spaans gestudeerd en ik heb ook een jaar in Spanje gewoond om die taal echt goed te leren. En de verleiding op het moment dat je zo'n taal aan het leren bent, en als je in het buitenland bent waar die taal gesproken wordt, de verleiding om dan terug te vallen toch op Nederlands, als er Nederlanders bij zijn, of op Engels bijvoorbeeld, wat voor veel Nederlanders makkelijker is dan Spaans, die is natuurlijk heel groot. En je zou kunnen zeggen van op het moment dat je in Spanje bent en je probeert wat Spaans te stamelen, maar het lukt niet, ja, dan val je maar gauw weer terug op Engels bijvoorbeeld. Ik denk dat iedereen die ervaring wel kent. Maar uiteindelijk zorgt dat ervoor dat we het Spaans niet echt in de vingers krijgen. En eigenlijk met die geloofstaal is dat ook zo. Op het moment dat we zeggen, we zijn volledig afhankelijk van datgene wat God ons schenkt. We zijn volledig afhankelijk van de voorzienigheid. En we vertrouwen erop dat God ons ook financieel zal zegenen. Op het moment dat we dan toch af en toe zouden teruggrijpen op spullen verkopen, of een hele andere weg inslaan, een commerciële weg, dan kan het zijn dat we daardoor die geloofstaal van vertrouwen op de voorzienigheid nooit helemaal leren spreken. En ik hoorde laatst een hele mooie uitspraak van een van de vrijwilligers van Radio Maria. Die zei van, ja, onze lieve Heer die trekt altijd wel zijn portemonnee, maar soms duurt het wel lang. En dat kan natuurlijk spannend zijn. Hè? Dat kan zijn dat we dan denken, oh jee, hè, daar gaat de missie. Het geld raakt op. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk ook een soort overgave in vertrouwen. Dat zelfs als we niet meteen de vruchten zien, hè, de vruchten van ons gebed natuurlijk, de vruchten van dat de missie ook inderdaad in heel Nederland of in heel de wereld doorklinkt, dat overal het koninkrijk wordt verkondigd, dat natuurlijk, maar tegelijkertijd ook de vruchten, de financiële vruchten, dat er ook donaties binnenkomen. En als we dat niet zien gebeuren, dan kunnen we natuurlijk onrustig worden, maar we kunnen ook zeggen, oké, nu moeten we volledig op God vertrouwen, maar we moeten het wel blijven aankaarten. We moeten het wel onder de aandacht brengen. Dus we zijn op die manier, kruipen we ook als het ware uit onze schulp, hè? Uit de schulp van comfort zou je kunnen zeggen, want het is natuurlijk heel comfortabel om maar niet over geld te praten, dat is de makkelijkste weg. Maar we worden als het ware naar voren gestuwd om ook op die manier de mensen bewust te maken en ook op die manier de mensen verantwoordelijk te maken. Nou, ik hoop dat u inziet dat op het moment dat wij geld inzamelen voor Radio Maria, dat we dat dus niet voor onszelf doen, hè, dat lijkt me duidelijk. En dat we dat ook niet eens zozeer voor Radio Maria alleen doen. Want wat is Radio Maria in de kern? Radio Maria is niks anders dan een verlengstuk, zou je kunnen zeggen, van de kerk zelf. En in Italië wordt het heel mooi verwoord. Radio Maria is een geschenk van Maria, van de Heilige Maagd zelf. En het is uiteindelijk niks anders dan een soort spreekbuis voor de stem van God die spreekt door de kerk. He, dus op het moment dat Radio Maria ergens een studio opent in een land, dan doet ze dat uiteindelijk om de missie van de kerk daar ter plaatse te versterken. Het is dus geen eigen winkel, het is ook geen eigen kerkje. Het is niks anders dan een kanaal waardoor God kan spreken, ook via de modernere middelen zoals radio of internet, tot de mensen van onze tijd. Dus nogmaals, heel erg van harte aanbevolen volgende week Maria in actie op donderdag en vrijdag. En vandaag zullen wij de noveen starten tot de heilige Jozef, dat deze actie ook heel veel geestelijke en ook financiële vruchten mag dragen. Ik wens u een hele goede en gezegende dag toe. En over 2 weken ben ik weer bij u terug met Zuiderlicht.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.